vrijdagavond 10:30, dus tijd voor het racecafé. Jean-Pierre Olambiase die dropt een bom bij Red Bull en vertrekt naar McLaren. Ja, wat betekent dat voor Max Verstappen? De FIA heeft deze week vergaderd. Hoe gaan ze nou dit seizoen redden? En verder een nieuwe demonstratie van onze racewetenschapper Gerrit Elsinga. Let's go! Welkom natuurlijk iedereen thuis. Fijn dat je weer kijkt naar het racecafé. Met vanavond aan tafel Robert Doornbos, Jack Ploy, Rob van Gameren, Nina Gademan, Rick Winkelman en Gerrit Elsinga. Ja, Robert, leuk dat je weer een keertje aan de tafel bent.
Ja.
Ik heb het even bijgehouden. Je zit natuurlijk standaard in Dubai, maar je ging naar Zuid-Afrika. We zagen je in Oostenrijk, Ibiza.
Ja. Maar daar kan heel veel niet achterblijven, toch?
Nee, ja, nee. Precies. Een prachtig
Nederland.
En wat
me opvalt is dat iedereen veel dichterbij zit. En ik begrijp dat wel, want in de tijd van Campus wilden ze allemaal ver van die tafel zitten. Maar nu kunnen ze dicht bij jou zitten.
Ik heb expres een lekker luchtje.
Ja, ze willen dicht bij jou in de buurt zitten.
Precies.
Doe je goed.
Nina, ook goed dat jij er bent. Je hebt nu alle tijd, want je laatste race in de F1 Academy was in China. Je zou ook nu racen in Saudi-Arabië volgende week. Maar die is geschrapt, net zoals de Formule 1 geschrapt is. In Saudi-Arabië en Bahrein. Je hebt nu dus een gat van 2 maanden.
Ja, je zou denken, we hebben het rustig, maar dat valt best wel vies tegen, hoor.
Ja?
We hebben nog steeds drukke schema's. Wij gaan zelf nog testen natuurlijk. We willen natuurlijk niet 2 maanden uit die auto blijven. Volop trainen, volop gewoon meetings, shoots. Alles gaat gewoon door natuurlijk. Dus wel lekker druk.
Ja, en hoe blijf je dan fit in die 2 maanden?
Veel sporten. Ik ga altijd, als ik een groot gat heb, ga ik altijd schakelkarten. Dat is echt wel het zwaarste level karten wat er is. Na een dag ben ik dan ook echt wel...
Maar doe je dat?
Oh, kijk, we zien je ook in de sportschool.
Ja.
Hey, maar waar ga je rijden?
Meestal Nederland gewoon. Dus of Berchem of Eindhoven. Dat zijn 2 kartbanen. Zijn er niet zoveel in Nederland. En ik vind België iets te ver rijden. Dat is dan 3,5 uur rijden voor mij. Dat vind ik dan weer net te ver. Maar ja, schakelkarten doe ik veel om dan nog fit te blijven. Laatste wedstrijdje meegedaan. Race 2 was mijn motor vastgelopen, terwijl ik eerste lag. En toen een derde race, dat was de leukste race van de dag. Een hele inhaalrace van 7e naar 2e gedaan. Superleuk. Ik doe eigenlijk mee voor de lol dan. Want ik kan ook gewoon een dagje gaan trainen. Maar ja, zo blijf ik fit en veel sporten.
Ja, maar het is fysiek echt wel zwaar, hoor. Je onderschat. De laatste keer dat ik jou zag op een schakelkart, hing je eraan als een vlaggenstok.
Nee, na 2 ronden. Nee, maar hoe ben je eraan toe de dag erna?
Nou, ik best wel goed. We hebben ook, ja, je moet natuurlijk ook in schakelkarten moeten wij verplicht een type body protector om onze ribben te beschermen. Want anders, ja, als je dan naar een baan gaat in Duitsland, dan breek je je ribben anders gewoon, inderdaad. Zo zwaar is het.
Echt zwaar, joh.
En na een dag ben ik echt wel, als ik een half jaar dat niet heb gedaan, dan lig ik er na een dag echt af.
Maar dat hebben die Formule 1-coureurs zelf ook, hè? Als die daar weer instappen, Robert, dan liggen ze er ook goed.
Ja, maar Robert niet, hoor.
Nee. Stierennekje.
Nee, dat is wel serieus. Laatst was ik ook ergens. Iemand, zullen we even een tankje leegrijden? Dat is dan wat, 14 rondjes of zo? Ik dacht echt na ronde 3, 4. Ik denk, hoe lang nog? Weet je, hoe lang duurt het? Het is fysiek echt zwaar. Dat is de beste manier van trainen natuurlijk. In de gym is leuk, maar rijden is het leukste.
Ja, in de sportschool kunnen we niet de G-kracht nakweken.
En net op de A2 is eigenlijk ook niet echt leuk meer, weet je.
Toch niet.
En toch maar een keer een wedstrijdje karten tegen Robert dan, hè?
Ja, ja.
Precies. Nina, toch nog even terug naar die F1 Academy. De race is dus geschrapt in Saoedi-Arabië. Maar is bekend geworden dat er een extra race bijkomt in Austin en in Canada. Dus dat worden er 3 per weekend.
Ja, en het kampioenschap wordt er ook iets anders door. Want normaal een reverse grid en een future race. En dan de reverse grid is maar heel weinig punten. Maar omdat die nu als derde race bij 2 weekenden wordt toegevoegd, zijn ze beide grote puntenrace, noemen wij het dan. Dus de punten zijn, we kunnen iets meer punten verdienen dit seizoen dan normaal. En dan inderdaad Montreal en Austin krijgen we een openingsrace. Daar beginnen we mee. En dan moeten we in de kwalificatie dus een 2e snelste rondje neerzetten om daarvoor te kwalificeren. Dus het is eigenlijk 2 future races nu en 1 reverse grid.
Ah, dan is je afstelling wel belangrijk opeens een weekend.
Want dan
en geen schade rijden.
Nee, ja, ja, en geen schade rijden.
Hoeveel tijd zit tussen die races dan? Als je echt je best doet in Montreal, kan je hem al van horen zeggen, hoor. Van horen zeggen. Kan je echt schade rijden.
Zelf ervaring mee. Of,
ja. Uh, ja.
Wall of Champions.
Wall of Champions. Ja, die wilde ik natuurlijk niet missen.
Nee, het is tussen quali en vrije training zit vaak niet veel tijd. Dus je mag vrije training mag je hem echt niet kapot rijden, inderdaad. Want als je quali natuurlijk slechter, dan is je hele weekend gewoon aan de kalamiezen. Maar tussen de races wel veel tijd.
Nou, extra oppassen dus. Mannen en vrouwen, we gaan het natuurlijk hebben over het grote nieuws van deze week. Het vertrek van Jean-Pierre Lambiase bij Red Bull. Per 2028 gaat hij aan de slag bij McLaren als Chief Racing Officer.
Of zover
Ja, dat is een beetje de vraag. In ieder geval in 2028. McLaren heeft wel uitgesproken de wens eigenlijk dat ze het met liefst eerder hebben. We hadden het een beetje zien aankomen, maar toch ook weer niet, hè? Jij, Robert?
Nou, kijk, de verhalen van Jean-Pierre Lambiase en Max samen van wij gaan met niemand anders werken dan met elkaar.
Het gouden duo
is ook echt wel. Ze hebben echt geschiedenis gegeven met elkaar. Waar het voor Max waanzinnig is dat hij 71 overwinningen heeft en 4 wereldtitels, is dat net zo bijzonder voor een engineer in de paddock. Want die wordt ook anders naar gekeken en er wordt aangetrokken. En als de Martin wilde hem hebben, er werd al geflirt links en rechts.
Het was ook een beetje een huwelijk, toch?
Het is ook een huwelijk. En ik denk dat Max ook wel duidelijk heeft aangegeven binnen de organisatie. Ik blijf loyaal, maar ik zie ook wel waar mijn eindstation is. Mm-hmm. Het contract loopt nog een paar jaar, maar heeft hij het nog echt naar zijn zin? En als Giampiero, wat ik begreep ook van Jos, is dat Giampiero ook met hun heeft overlegd van ik heb deze kans. Ja, dit is het hoogste haalbare. Ik
bedoel, ja, want wat is de kans dan?
Nou ja, uiteindelijk team principal worden is het hoogste haalbare in de Formule 1. Als je van een engineering standpoint ook nog eens een keer de gave hebt om een team te kunnen runnen. Ik bedoel, hij komt van Jordan. In 2004 is hij daar begonnen, geloof ik. Dus hij heeft een waanzinnige rit gemaakt al.
Ja, ik denk dat hij ooit de droom heeft om ook teambaas bij Ferrari te worden. Want alle Italianen die in de Formule 1 werken, is dat de droom. Ferrari, die rode auto. En dat heeft hij ook.
Maar je beseft je ook, dat als je gewoon kijkt naar de geschiedenis van de sport, is het normaal dat een team 4-5 jaar lang dominant is en dan hebt hij weg. Mm-hmm. Weet je? En dat is nou eenmaal, of je het wil of niet, het geval bij Red Bull. Red Bull Racing is niet meer het succesteam van wat het was. Mm-hmm. Pak die foto er maar bij, 23, en dan heb je al die zwart-wit gezichtjes.
Ja, die hebben
gezichtjes.
We. Kijken we even naar.
Ik wil niet het gras voor je voeten wegmaaien, maar
nee, dat mag.
Ik vond het een heel mooi bruggetje eigenlijk.
Nou, goed gedaan, dankjewel. Fijn dat je weer bent, hoor.
Ik schud het uit het moutje en de redactie ook. Kijk eens.
We zoeken de foto er even bij.
Nou ja, die zijn, hier lijken ze allemaal nog blij, maar dat is alles wat er over is gebleven. Het is alleen Max.
Ja.
Dus of het nou echt de planning was en het ligt het dan allemaal aan Horner, want dat is natuurlijk ook het verhaal. Nee, het is gewoon, denk ik, de situatie in de Formule 1. Je kan niet 8 jaar lang dominant zijn zoals Mercedes heeft gedaan.
Ja, maar je moet het ook een beetje omdraaien. We kijken nu een beetje negatief, maar die gasten hebben allemaal zoveel succes gehad. Het is toch logisch dat zij ook een volgende stap in hun carrière willen maken?
Ja, dat snap ik.
Waarom zou je moeten blijven zitten?
Maar ik wil even terug naar wat jullie net zeiden. Want jullie zeiden, hij wil natuurlijk teambaas worden. Maar bij McLaren wordt hij vooralsnog geen teambaas.
Waarom? Stella gaat naar Ferrari.
Nee, dat roep jij, maar dat is helemaal nog... Dat is een gerucht.
Die kans is heel groot. Die kans is heel goed, want dat zullen ze hem gegarandeerd geboden hebben. Ja. Anders neem je die stap niet.
Financieel een mega sprong vooruit, maar ook kansen.
Ja,
gewoon een volgende stap. Weet je, als je ergens zoveel jaar hebt gezeten, dan is het ook tijd voor wat anders. En Red Bull moet op zoek naar een vervanger. Dat zijn zijn best grote schoenen om te vullen.
Max Verstappen die heeft natuurlijk een hele goede band met Lambiase. En Max Verstappen zei er in 2021 het volgende over. Ja.
Wat voor gast is hij? Hoe belangrijk is hij voor je?
Ik heb tegen hem gezegd dat ik alleen met hem werk. Zodra hij stopt, stop ik ook.
Wauw.
Ja.
Jij kunt hem 24/7 uit zijn bed bellen als je een vraag of niet
hebt. Ja, absoluut. Ja, dat is ongelooflijk hoe wij samenwerken. Dat is echt... Natuurlijk, soms kunnen we redelijk streng naar elkaar zijn, maar dat wil ik ook. Want hij moet mij ook gewoon kunnen vertellen als ik een eikel ben en ik ook naar hem toe. Dat heb ik hem altijd gezegd. En dat mag hij mij natuurlijk ook op de radio zeggen. Maar dat gaat de laatste tijd heel goed. Soms... De afgelopen jaren probeerde ik de engineer te zijn en hij de coureur. En dat hebben we,
Jullie zijn in balans.
Ja, Helmut vindt het ook altijd heel mooi. Want hij zit natuurlijk aan mijn kant ook mee te luisteren. En hij vindt het altijd wel heel mooi hoe wij met elkaar communiceren.
Dat is een geweldig stukje. Maar je moet het ook een beetje in perspectief zien. Hè? Want een paar uur daarvoor, ik denk nog geen half uur daarvoor, heeft hij een douche gepakt en is hij gaan zitten voor dat interview. Want hij had net zijn eerste wereldtitel binnen, Max. Ja. Dus die was nog helemaal hyped natuurlijk van dat moment in Abu Dhabi. Maar wat wel belangrijk is dat er chemie is. En die chemie was er vanaf Spanje 2016. Dat eerste moment. Ja, je krijgt nooit geen tweede kans voor een eerste indruk. Maar daar gelijk die race winnen is natuurlijk uniek wat daar gebeurd is.
Nou, hij zegt Helmut Marko geniet van ons. Ik denk dat wij allemaal een klein beetje genoten, toch? Ja. Voor ons kon het een beetje felder aan toe gaan. Maar ze hadden ook veel lol onderling.
Het feit dat we niet eens aan de mensen thuis hoeven uit te leggen dat hij de engineer van Max, dat hij in zijn oor zit, laat al zien dat hoe... bekend wij met hem zijn. Ja. Zeg maar. En wij kennen natuurlijk de tekst van Max en hoe goed de samenwerking is. Dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het met iemand anders niet net zo goed zou kunnen zijn. Maar ik snap het. En dit was in de
maar andersom wel. Ik kan me wel voorstellen als engineer dat je zegt... Nou, dit ga ik nooit meer halen met een andere coureur. Dat heeft hij ook gezegd. Ik hoef geen race-engineer meer te zijn.
Nee, dat is wel goed om even te vermelden. Hij wordt dus niet race-engineer van Piastri of Lando Norris. Hij gaat echt een stukje hoger in de boom zitten.
Max zou ook naar McLaren kunnen gaan. Maar je hebt natuurlijk Bono, de oud-engineer van Lewis Hamilton. Die zit nu bij Kimi Antonelli. En die heeft helemaal naar zijn zin. Want die heeft natuurlijk ook weer een kroonjuweel en ander.
Ja, maar dat dacht hij in het begin niet, hè? Want Bono was eerst pislink dat hij niet mee mocht naar Ferrari. En dat was echt, hij vond het echt niet leuk om zo'n klein jochie als nieuwe coureur te krijgen. Maar uiteindelijk is dat ook heel positief terechtgekomen.
Hij had
het
nu
stik naar zijn zin.
Had ook mee kunnen stoppen.
Ja, hij had ook kunnen zeggen toedeloe.
Ja, net zoals dat rijders moeten aanpassen met engineers zijn ook gewoon mensen natuurlijk.
Het zijn ook gewoon mensen.
Ja, het zijn gewoon mensen die ook hun werk moeten
doen. Heb jij ook een favoriete engineer?
Ik had vorig jaar vrouwelijke engineer. Daar vond ik echt heel tof. Gingen samen nagels doen. Al dat soort dingen natuurlijk. Lekker samen naar de, weet ik wel, naar de Mexicanen of zo. Lekker eten. Dat vond ik heel tof. Maar ik vind persoonlijk zelf aanpassen aan een engineer heel makkelijk. Maar het is inderdaad, je hebt wel voorkeur in hoe een engineer met je omgaat. Hoe een engineer werkt. Wat hij wel je vertelt, wat hij niet vertelt. Daar heb je natuurlijk altijd wel voorkeur in. En dat is andersom voor een engineer ook. Die vindt de ene rijder fijner. Dan natuurlijk, die heeft natuurlijk veel liever iemand die serieus bezig is met zijn werk, zoals Max, dan een snotaap inderdaad, die van 15 jaar, die gewoon eigenlijk daar gewoon misschien helemaal niet wil zijn. Die heeft natuurlijk wel altijd gewoon voorkeur.
En het is ook niet dat je met ervaring het wel voor elkaar hebt. Kijk even naar Lewis Hamilton, of luister even naar Lewis Hamilton, als engineer vorig jaar. Dat was gewoon gênant.
Tenen krommend.
Ja. Van, het is stil, ben je boos op me? Weet je, dat soort gesprekken. Ja. Normaal. Ja. Zevenvoudig wereldkampioen. Je hebt het niet nodig, maar toch word je onzeker ervan. En nu heeft hij gezegd, ik wil een andere engineer. En in één keer lijkt het beter te gaan, toch?
Ja, dat is ook zo. Max Verstappen koppelde dus eerder zijn toekomst aan die van Giampiero Lambiase. Met dit nieuws hebben we ook eventjes een reactie van Jos Verstappen.
We wisten het al een tijdje en we wisten ook wanneer dat ging gebeuren. Dus we hebben nog anderhalf jaar, twee jaar, zeg maar, om met hem samen te werken. En ja, het is een enorme kans voor hem en we begrijpen het. We hebben ook gezegd, joh, dat moet je doen, dat moet je met twee handen aangrijpen. En de rest is aan Red Bull om hem te vervangen. Dus we gaan het zien.
Ja, Max heeft ooit gezegd, als GP stopt, stop ik ook. Maar dat, als ik jouw woorden geloof.
Dat is, ik denk dat de dingen veranderd zijn. En kijk, zeker na vier kampioenschappen heb je veel met elkaar bereikt. En, maar ja, de laatste is aan Max. Maar ik denk gewoon dat hij doorgaat, hoor.
Ja, denken we dat? Gaat Max Verstappen wel door?
Oké, handen omhoog. Wie denkt dat hij doorgaat?
Hoi.
Hey. Ja. Lapjes, hoor.
Nou, wat denk jij dan?
Nou, twee opties. Ik denk dat hij...
Ja, stopt of gaat door.
Nee. Nee, hij kan ook wisselen van team.
Oké, ja.
Hij kan ook wisselen van team.
Door, ja.
Maar dan gaat hij dan door.
Ja.
Ja, gaat wel door. Maar laat hij Red Bull achter. Ik kan me niet voorstellen dat hij naar huis gaat. Dus de Bettencon neemt.
Nee, dat
de
grote,
hij heeft
de
ook grote, nog een contract dus 28.
Ja, maar dat contract heeft niet heel veel waarde. Als hij zegt ik stop, einde van het jaar stopt hij. Er is geen advocaat die hem terug in die auto duwt. Je moet rondrijden.
Nee.
Dus weet je, dat respect heeft hij wel binnen Red Bull. Maar ik zie hem gewoon niet alleen maar GT3 doen en simracen. Want dan ga je toch Formule 1 missen.
Ja, ook de huidige Formule 1?
Ja, ik voorspel nog steeds een wissel dan. Dat hij nog een keer toch dat...
Oké, maar jij riep voor... Ja, toch weer missen. Ik ga je dat toch weer roepen?
Ja, nog steeds.
Ja, en dan roep ik over 30 jaar nog en dat is de keer gebeurd. Rijdt hij een oude E-klasse ergens? Nee.
Toch een Mercedes. Nee, maar,
weet je, ik zei ook tegen Jos, had hij nu toch moeten tekenen? Achteraf kan je kijken van, had ik hem wat moeten doen?
Ja, tuurlijk had hij dat moeten doen.
Maar zij dachten, op dat moment, als Horner eruit gaat, wordt dat team weer top. En dat was het ook vorig jaar. Kijk even, de grootste comeback uit de geschiedenis van de sport.
Ja.
Maar was het team top of was hij zo magistraal?
Ja, maar de rust was er wel gelijk. Dus ze hadden wel zoiets van, oké, Horner eruit. En nu betekent het in één keer dat het team veel relaxer kan opereren. Ja. Niet meer met dat soort van zwaard van Damocles erboven. Maar ja, dit jaar hebben ze het gewoon echt niet goed voor elkaar.
Nee, en die leegloop was toch al begonnen nu,
absoluut.
Met de GP. Ja. Jack, je had het net al eventjes aan. Per wanneer gaat hij dan weg? Want ja, als hij op zijn, nou in ieder geval op zijn laatst vanaf 28 weggaat, is een beetje de vraag, hoe lang wil je hem nog bij Red Bull houden? Want hij krijgt een hoop vertrouwelijke informatie ook dan.
Ja, ik weet niet. Ik denk dat Max nog zo lang mogelijk met hem samen wil werken. Want wie gaat hem vervangen? Ik denk dat Max daar een hele grote stem in heeft. Mm-hmm. Wie gaat hem dan vervangen?
Ja.
En als ze een goede kunnen vinden, dan zullen ze wellicht wat makkelijker zijn van, nou joh, ga lekker doen.
Ja, we hebben eerder Simon Rennie gehad. Bij
Jos. Ja, die hebben ze gehad.
Ja,
ik hoorde echt bij Jos van, joh, prima, we gunnen het hem. En dit is natuurlijk al gebeurd, hè, want ik vermoed dat, er waren toch geruchten al, begin van het seizoen, dat hij weg zou gaan. Ja. Ik denk dat dat al eerder ter sprake is gekomen, dat ze hebben gezegd, joh, kom nou in ieder geval nog even die eerste vier races. Dan kijken we of het zo gaat. En nu gaat het gewoon niet goed. Dus waarschijnlijk hebben we gezegd, joh, pak lekker die kans. Veel plezier ermee. Wij gaan toch naar Mercedes.
Ja, dat zullen we nog wel eens zien dan.
Of niet? Robert, ging vaak om loyaliteit. Hè? Dat staat hoog in het vaandel, ja, vaandel bij Max. Maar hij is nu de enige overgebleven. Ja. Aan wie, ja, moet je loyaal zijn? Er is hem, ja, niemand meer
loyaal. Nou, vergeet niet dat het hele de Verstappen.com Racing, zag je net ook. Dat is wel een mega project wat ook met Red Bull is opgezet. Hè? Dat doe je misschien, ja, kan me niet voorstellen dat je dat zomaar even bij Mercedes ook gaat doen. Dat alles wordt gesponsord. Het rallyrijden, de GT's, de simracen. Er is meer dan alleen Formule 1 de reden om bij Red Bull te blijven.
Goed, en die Verstappen sticker zit nu op een Mercedes waar hij in rijdt. Ja, in die GT3. Ja, ja. Blijkbaar kan het best wel vlot gaan.
Ik ben toch ook wel een klein beetje geïntrigeerd. Dat jullie allebei blijven roepen dat hij ooit naar Mercedes gaat, dan in plaats van Antonelli of in plaats van Russell.
Nee, maar wacht nou, hoe komt dat? Wij hebben samen RD, JP,
in de eerst overleggen gaat, wat je gaat zeggen.
Ja, maar jij gaat helemaal mee eens.
Mijn lekker meeslepen en een of ander.
Nee, nee.
Okay.
Wij waren samen in die pitbox. Ja. Weet je nog? Meneer Verstappen stond voor ons.
Ja.
En wat zei hij?
Wat ga je nu zeggen?
Nee, hij zei gewoon, we gaan naar Mercedes.
Ja, maar dat bleek niet waar.
Dat stond bij mij.
Nee, nu zijn gefopt.
Nee. Dat was wel heel dichtbij.
Maar het is nog steeds niet
zeker dat het gaat gebeuren, hè? Ik denk nog steeds dat die kans heel groot is. Net als hij. Omdat wij dat gehoord hebben uit de mond van Jos.
Ja, en laat heel eerlijk zijn. Ik bedoel, er is maar één team die ook echt die tools heeft om in dit reglement vooraan te rijden. En blijven rijden. Ik bedoel, Mercedes rijdt niet eens op volle kracht nu.
Maar jij zegt dus in plaats van Russell, jij, Jack?
Ja, als ze uiteindelijk gaan wisselen?
Ja.
Nou, ik denk dat ze dat even lekker openlaten. Hoe leuk zou het zijn? Samen met Russell. Laat het maar eens even zien met je grote mond.
Nou, met Antonelli vind ik wel leuker.
Nee, maar als Antonelli een kans krijgt om bij Ferrari in te stappen als Italiaan. Ja, dan zou die zomaar naast Russell terecht kunnen komen. Die twee naast elkaar, dat lijkt me hartstikke leuk.
Het wordt een stoelendans, hoor ik in de voorspelling.
Ik ben blij dat ik mijn stoel nog heb hier.
Jean-Pierre Lambiase, die loopt ook al een hele tijd mee met zijn 45 jaar.
Dan ga ik naar McLaren. Misschien moet Max van naar McLaren. Dan blijven ze gewoon bij elkaar. Dus Lambiase is natuurlijk super ervaren. 2005 debuteerde hij al in de Formule 1. Daarvoor gewoon gestudeerd. Ook een cursus om acteur te worden heeft hij nog gevolgd trouwens. Dus misschien is het wel een spel.
Gevoel voor drama, ja.
2005 begon hij echt in de Formule 1 bij het Jordan team. En bleef ook heel lang bij Jordan. Ook toen dat overging naar andere teams. Tot en met Force India en dat soort teams waar hij is gebleven. Toen is hij uiteindelijk in 2015 naar het team van Red Bull gegaan. Toen werkte hij met Daniel Kvyat. Die moest snel weg in 2016, omdat Max Verstappen er was. De eerste keer dat Max Verstappen en Jean-Pierre Lambiase samenwerkten was de Grand Prix van Spanje in 2016. Nou, dat begon dus gelijk goed met die overwinning van Max toen. En sindsdien zijn ze gewoon onafscheidelijk geweest. Ja, dit is met Kvyat nog, ja, met wie hij zeg maar ruim een jaar heeft gewerkt, Lambiase. En Max was toch wat ander
dus,
niveau.
Dus Max heeft niet alleen zijn auto afgepakt van Fiat, zijn vrouw, maar ook zijn engineer.
Ja, alles eigenlijk, hè? Ja.
Ja. Ja. Dat is wat, ja, hè?
Dat is niet lekker, nee.
Nee, dat is geen super.
Nee, maar Lambiase is ook wel toedenken aan de volgende stap. Dan alleen maar engineer zijn, zeg maar. Dan is McLaren, geeft hem die kans, dus gelijk heeft hij.
Dus misschien ooit wel teambaas, we gaan het zien. Max heeft natuurlijk nu ook een gat in zijn agenda met de races die geschrapt zijn. En hij was deze week in Paul Ricard te vinden bij zijn team van de GT World Challenge. Kijk, we hebben daar beelden van. Kunnen we eventjes naar kijken?
Een soort mentor. Mentor is hij.
Precies.
Ah, dat Max Verstappen jouw engineer is, Robert. Ja, dat is ook wat.
Ja, je ziet hem echt met zijn
neus. Hij wordt toch nerveus als hij ernaast staat, hoor.
Ja, dat is toch de maestro die dan een beetje aan het koekeloeren is.
En hoe gaaf is dat een teambaas zelf, voordat ze voor deze auto hebben gekozen, heeft die andere auto's getest en er zo bij betrokken is bij zo'n project. Niet gewoon zijn naam eraan hangt en het zakelijke gedeelte regelt. Echt gewoon met die engineers zit, met die rijders. Ik vind het wel cool. Dat is wel mooi om te zien.
Ja, dat hij zo betrokken is, dat is zo aanstekelijk. Die passie die hij heeft voor ouders.
Ja.
Dat is voor die rijders zelf ook zo aanstekelijk. Daar leren ze ook zoveel van voor team ook. Dat is sowieso een gigantisch goede
sfeer. Heb ik een weekend vrij, sta je weer op het circuit. He? Ja, dat maakt hem niet uit.
En daar wilde hij juist zijn.
Ja, maar dan zie je dat de andere, George Russell zit vandaag tennis te kijken in Monaco. En weet ik wat ze allemaal doen.
Ja, komen zo op.
Maak het weer weg voor je
vrouw. Ja, een klein beetje, maar maakt niet uit, joh. Kan het hebben van je. Max Verstappen was dus op Paul Ricard. Maar Lance Stroll dacht, wat hij doet, kan ik ook. Race is mijn leven. Ik ga er ook eens even kijken. Dus die zagen we er ook rondlopen. En we doen natuurlijk zelf ook mee met de GT World Challenge. Dus onze auto rijdt daar natuurlijk ook.
Ik moet zeggen dat mij dat
wel
bevalt.
Hij heeft nu al schade.
Ja. Nou, daar maak je grap over, maar dat is dus echt zo.
Oh. Hij was lekker met iedereen aan het praten met zijn helm op.
Maar ik moet wel zeggen, dit bevalt me wel van hem. Hij zegt dat zelf ook in een quote. Van, kijk, in de Formule 1 is de no-go dat ik in de achterste auto mee ga doen om overwinning. Maar hier, zelfs met mijn gebrek aan ervaring in deze auto's, zouden wij voor de overwinning kunnen rijden. En dat vind ik heerlijk, zegt hij. Nou ja, dit hadden we misschien niet altijd achter Lance Stroll gezocht. Maar goed, hij is dus blijkbaar wel zo eager dat hij ook gewoon in stapt.
Mooi verhaal. Hij heeft wel praatjes. Want het is een knappe jongen als je op Paul Ricard's schaal rijdt. Ja, de muur is dan zo ver weg. Hij krijgt het zelfs voor elkaar, Jack.
Maar wel... Charles Leclerc is ook ooit gecrashed, hè? Pas op, hè?
Nee, maar er wordt wel meer geraced nu buiten Formule 1 om. Volgens mij was Nico Hulkenberg de eerste die Le Mans ging doen met Porsche toen, een paar jaar geleden.
Ja, lang geleden al.
En nu met Max heeft wel een trend gezet. Toch? Laten we maar doen.
De eerste race van de GT World Challenge dit seizoen is dus met Lance Stroll, maar ook met ons eigen Ziggo Sport Tempesta Racing Team morgen ook live te volgen. Vanaf 5:05 op Ziggo Sport 3. Ja, Rob, Max en Stroll vermaken zich dus daar. Jij haalde het net al even aan.
Ja, haalde even het gras voor de voeten weg. Dat is wel toepasselijk bij tennis. Oh nee, ik speel niet tennis waar trouwens. Maar de coureurs hebben het rustig en ze nemen het er ook even van. En Kimi Antonelli is natuurlijk in Italië de grote held. En een goede vriend van Valentino Rossi. Dus die ging naar de ranch van Valentino Rossi, zoals dat zeggen. En die ging kijken hoe ze daar aan het rijden waren. Je hebt het idee, doet hij zelf mee? Nee, dit is echt linkersoep. Dit doe je niet zomaar. Maar met Valentino Rossi dus en Marco Bezzecchi. En dan Isaac Hadjar zat bij het voetballen. Paris Saint-Germain tegen Liverpool. Nou, Paris won met 2-0. Dus de Fransen zijn in hun noppies. En de vrienden Ocon en Gasly, dat had je 10 jaar geleden niet durven denken. Want die hadden een enorme mond met elkaar. En daar is hij dan, George Russell inderdaad, bij tennis in Monaco. En dan, ja, als hij er dan toch is, gaat hij ook nog even poseren met Sinner, de Italiaan, de toptennisser. Die groot Formule 1-fan is ook trouwens. Dus kijk vanavond of morgenochtend even op de Instagram van George. En deze foto staat erop, denk ik.
Nou, helemaal goed. Jij hebt ook trouwens de socials ook in de gaten gehouden.
Zeker, ja, want afgelopen weekend zeiden nog, werd er helemaal niet gereden. Zelfs in de NASCAR lag het stil, maar was niet helemaal waar. Want in Japan werd er op Motegi gereden. En op de een of andere manier regent het daar altijd, heb ik het idee. De Superformula, ja, dit is net iets langzamer dan de Formule 1, maar het scheelt niet veel. Moet je eens even opletten. Er komen er hier een paar, die kruipen door het oog van de naald. We zijn bij Luke Browning, voormalig Formule 2-coureur. Die rijdt hier achter
niks.
Een groepje aan. Nee, je ziet inderdaad geen kloten. En ineens doet hij toch een keer zijn ogen open, ziet hij een paar rode lichten. En in één keer weg. Nou, hij redt hem eruit. Hij heeft wel wat schade, maar moet je kijken.
Hij heeft die sticker, heeft hij
maar rijdt
zag je dat? Boat race.
Ja, ik zag het, ja. Zo! Maar je kan hier ook zomaar gaan vliegen natuurlijk, hè?
Tuurlijk.
Hatsee.
Dus op de een of andere manier zie je dit best wel vaak in Japan. Want
maar wacht even, dan linksboven ziet toch al geel flikkeren. Maar iedereen rijdt vol gas. En het is een safety car of zo situatie. Ja, hier staan ze gewoon stil.
Nou, je ziet
3, 2, 1, hoppa!
Zo, ja, dat moet je
wel. Hij heeft wel goede reflexen.
Het is meer geluk dan talent, maar hij zal het waarschijnlijk het andersom zeggen.
Ja, natuurlijk. Moet je toch doen.
Zou je ook zeggen.
Ja. Dan, we hebben het erover. Max was natuurlijk na de vorige race, was die, anderhalve dag later, was hij weer op de Nordschleife natuurlijk in die GT3-auto aan het rijden. Maar moet zo af en toe natuurlijk ook een pitstop gemaakt worden. Niet alleen voor de auto zelf, maar ook Maxi zelf. En ja, denk je, ja, kan hem gaan verkleden en iets gaan halen. Maar denk, sommige kan ook gewoon hem overal komen natuurlijk. Ik heb echt proberen te zoeken of dit niet AI in elkaar getrukt was. Maar hij heeft het dus echt zo gehaald.
Dit is echt zo herkenbaar.
Ja, doe je dit ook?
Ja, als ik naar de kartbaan ga, ga ik me echt niet daar omkleden. Dus al die jongens, doe ik een pak aan en dat tankstation te halen. En dan word je echt erg gekeken alsof je een alien bent.
Ja, bananensplit.
Aan, gewoon.
Maar goed, Lando Norris die, was ook nog even met voetbal wezen kijken afgelopen week. Maar was ook gespot in Monaco. En die miste Formule 1 enorm. Want die komt in zijn straatauto de weg op. En die neemt bijzondere lijnen, moet ik zeggen, in Monaco. Vindt het allemaal kort aangesneden overal. Vindt sportief aansnijden. Maar goed, ook geen knipperlicht uitgezet. Krijg je daar boete voor eigenlijk, of niet?
Hij niet.
Nee, Monaco denk
hij niet.
Zou ook geen goedkope autootje zijn om daar een brokken mee te maken?
Nee, dat denk ik ook niet. Dat dacht George Russell namelijk ook. Want die was dus bij tennis. Maar die is daar ook met een bijzonder autootje gespot in Monaco. Weer samen met zijn vriendin. Ja, ik vond dit een heel mooi exemplaar. Met geen deur, maar een touw. Ik vind het een heerlijk kaartje. In Nederland heeft geen zin, want dan waait de regen om de 3 minuten naar binnen. En George gaat de bocht om en hij komt een paar minuten later weer terug. Vriendinnetje geloosd, zo te zien.
Nee, dat begrijp ik.
En die is eruit gelazen.
Die is eruit gelazen. Die is aan het zoeken nu. Die is aan het zoeken. Hij is dezelfde weg terug aan het rijden.
Ja. Met die snelheid.
Ja, zijn deuren handig. Ja.
Maar goed, dan een klein beetje de juice gaan we in. Want Yuki Tsunoda, die was er de vorige keer in Japan, was hij erbij. Die rijdt natuurlijk dit jaar niet, maar was er wel bij betrokken bij Red Bull. Die had een meisje bij zich en heel veel mensen vroegen zich af, is dat nou de nieuwe vriendin van Yuki Tsunoda? Okay. Ja, het zal mij allemaal worst wezen, maar heel veel mensen op internet zijn er heel druk mee. Toen plaatsten zijn vriendinnetje plaatste deze foto op de Instagram. En toen zijn de mensen op internet zijn scherp. Want die zijn eens even gaan inzoomen op die auto. Wie zou deze foto nou gemaakt hebben? Kijk eens daar in die weerspiegeling van die koplamp.
Nee. Nee.
Yuki Tsunoda maakt de foto. Dus bij deze kunnen ze net zo goed officieel bekendmaken, toch?
Jezus,
ja, dat is een spy shot. Ver, hoor.
Dus iedereen die nog hoop had.
Maar ik zou hier ook Yuki Tsunoda helemaal niet in herkennen.
Hoezo niet?
Je ziet gewoon een man met bruin haar.
Ja, kijk eens hoe hij die telefoon vast moet houden. Ja, hij is 1,40
hoog. Dat is 100% Yuki. Ja, 100% Yuki.
Kijk dan. Om die angle te hebben, moet je wel dit. Ja, tot slot dan nog eventjes. Ja, niet alleen de coureurs missen het racen. Ook de mensen thuis beginnen last te krijgen van afkikverschijnselen. En dan alles wat je in huis hebt, grijp je maar aan om even op te zitten. En om even je kunst aan je familie te vertonen. Ja. En je weet het, hoe lager de kwaliteit van de video, hoe hoger de klapper meestal. Dus Robert, kijk maar even. Deze man,
lekker, hoor.
Die heeft het helemaal onder controle.
Ja, ja.
Helemaal, totdat de kliko tegenkomt.
Oh. En weg is die. Hij is er gewoon af, joh.
Hij is gewoon helemaal weg.
Hij is gewoon weg. Hij zit in die kliko.
Oh, dat was een harde klap. Dat was hem, Rob.
Zeker.
Dank je wel. We gaan er heel even tussenuit, maar we zijn zo weer terug met Rob van Gameren, die bij de TU Delft een demonstratie kreeg van onze racewetenschapper Gerrit Elsinga, hoe je benzine moet maken. Als dat maar goed gaat. Tot zo.
Hier staat de smile alsof
het er was.
Er gaat iets ontploffen, begrijp ik dan of niet?
Nou, misschien.
Oh. Zo!
Kijk, ja, dat was het.
Terug in het racecafé. Ik heb alvast weer een paar bierveeltjes binnen. Mensen uit het publiek, Niels B. is een beetje crimineel, maar die vraagt zich af wat Max Verstappen beter staat. Rood, oranje of grijs?
Grijs.
Grijs, Mercedes?
Grijs.
Grijs, ja, jullie zeggen Mercedes natuurlijk.
Ja, waar is Niels met de balkie voor zijn ogen?
Waar is die?
Niels,
ben je
handen
omhoog?
Zelf dan?
Niels, daar, Niels, kijk, daar komt de microfoon naar je toe. Wat denk jij zelf, Niels?
Nou ja, hij gaat natuurlijk wel zijn contract wel uitzetten.
Dat is een heel kort antwoord. Het was rood, grijs of... Nee,
ik zei, hij gaat eerst... Oranje. Stap 1 is zijn huidige contract uitzetten.
Ja.
En dan gaat hij, denk ik... Kijk, leuke Red Bull, maar de upgrade is altijd naar Ferrari.
Upgrade naar Ferrari? Hoe, jongens?
Rood, oké. Okay. Volgens mij heeft Hamilton maar een 1-jarig contract.
Eerlijk, dat zwarte staat hem ook wel het best. Dat oranje klopt niet en dat rode vind ik ook een beetje gek. Of ben ik de enige die dat vindt?
Nee, alles staat hem goed.
Ja? Wat vinden we in het publiek? Wat staat hem het best?
Zwart.
Ja, vind ik ook. Ja. Nou, zijn we het daarover eens?
Zwart in zwart rijdt het ook goed.
Ja.
Jack.
Ja?
Er is een nieuwe rubriek ontstaan.
Ja.
Er was eens. Maar je hebt wel een er was eens die redelijk serieus
is. Ja, ik moet even een was eens geen. Dit is een was eens geen Grand Prix van Bahrein.
Oh.
Dit weekend, Grand Prix van Bahrein had moeten plaatsvinden. De vierde race van het seizoen gaat niet door. Op 28 februari, hij is een beetje serieus hoor, bombardeerden de Verenigde Staten Israël en Iran. Iran reageerde door verschillende landen in de Persische Golf aan te vallen. Bahrein was toen een van de meest getroffen landen. Raketten troffen gebouwen, raffinaderijen en militaire bases. Sindsdien openen en sluiten regio's hun luchthavens. Op 14 maart, tijdens de Chinese Grand Prix, maakte de FIA en de Formule 1 de officiële beslissing bekend. De Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië gaan niet door. Het is niet de eerste keer dat Bahrein annuleert. Op 14 februari 2011, Valentijnsdag. In de Pearl Roundabout in Manama, bekende grote rotonde, de hoofdstad van Bahrein, begonnen protesten. Het was de Arabische lente. Tunesië was al gevallen, Egypte stond in brand. De bevolking van Bahrein, voornamelijk Sjiïten en geregeerd door een Soenitische monarchie, gingen protestend de straat op. Ze eisten democratie, ze eisten hervormingen. Ze eisten wat de koning zelf 10 jaar eerder had beloofd en nooit heeft waargemaakt. De regering regeerde en opende het vuur. Meerdere doden, heel veel gewonden. Een noodtoestand werd afgekondigd. De Grand Prix van Bahrein stond gepland voor 13 maart... en was dat seizoen de seizoensopener. De kroonprins annuleerde die race. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de Formule 1 sinds 1950... dat een race werd opgeschort om politieke redenen. 2026. Geen Bahrein. En hopelijk de laatste keer dat er een Grand Prix wordt geannuleerd om politieke redenen.
Er was eens... Oh, ik dacht dat je klaar was.
Ja.
Ja, toch? Je ging het aanhalen.
Maar...
Er komt toch nog wat.
Maar bij Ferrari zijn ze ervan overtuigd... dat er eind van het seizoen weer twee races worden geannuleerd... om politieke redenen.
Ja, ik hoorde wat anders vandaag. Wat ik dan? Hoorde dat Aramco, wat we kennen allemaal als de titelsponsor van Formule 1... Uh-huh. Die promoten het meest Jeddah. Dat is hun pareltje natuurlijk. En Jeddah moet terug op de kalender komen dit jaar nog... Uh-huh. Abu Dhabi heeft een contract waarin staat dat ze altijd de finale race organiseren. Dat hebben ze al 15 jaar. Dus wat ze nu zeggen is dat ze dan Abu Dhabi een weekje opschuift... en dan prikken ze Jeddah daartussen, alsnog. Dus dat zou betekenen dat je het seizoen eindigt met 4 races achter elkaar... waar Las Vegas en dan Qatar, Jeddah, Abu Dhabi. Nou, die laatste 3 die kunnen nog wel qua tijd zonder... maar die ander is best wel een dingetje natuurlijk. Yeah. Dus dat zou betekenen dat we toch nog een aantal races krijgen. Maar als Ferrari een glazen bol heeft en weet dat over 6 maanden nog steeds oorlog is in de regio, vind ik knap.
Want dan denk jij, Jack, welke worden er dan geschrapt?
Ja, de laatste 2, Qatar en Abu Dhabi.
Dan die.
Ja. Dan eindigen we in Las Vegas. Maar ja, weet je, het is allemaal een beetje...
Koffiedik kijken.
Koffiedik kijken op dit moment. Maar...
Want ik heb in principe maandag mijn vlucht terug naar Dubai. Dus ik hoop dat het wel voorbij is.
Ik hoop dat het zeker...
Heb je daar veel last van, of niet?
Nee, ik ben er de laatste paar weken niet geweest. Maar het was op een gegeven moment wel echt niet de reden waarom ik daar naartoe ben verhuisd. Natuurlijk, de quality of life was ver te zoeken. Met alarmen op je telefoon en dreigingen en dit. Dus dat schijnt nu beter te zijn. Dus wij gaan weer terug. En die kinderen, de scholen zijn nog wel dicht. Maar we hopen wel weer het normale leven op te pakken daar.
Maar kan het wel, voel je veilig?
Het kan, ja. Je voelt je heel veilig dat je onder die koepel zit. Ik bedoel, dat is een bizar idee dat er natuurlijk... honderden drones elke dag of elke week worden tegengehouden door die koepel. Hier in Nederland hadden we geen schijn van kans gehad. Gelukkig hebben ze daarin geïnvesteerd. Maar het is een ongezonde situatie natuurlijk, absoluut. En die kids vinden het geweldig, want ze hebben geen school. Dus die vinden het al lang weg.
Ja, nou ja.
Maar we zijn online.
Precies, we hopen dat het snel rustig wordt.
Ja, absoluut. Zo'n beetje.
Ook dit jaar komt racewetenschapper Gerrit Elsinga af en toe langs in het racecafé... om een college te geven over de technische aspecten in de motorsport. Rob zocht hem op bij de TU Delft.
Ik denk natuurlijk, wat heeft hij nu weer aan? Een doktersjas. Maar nee, ik ben weer op de TU Delft, helemaal in stijl. Want in de Formule 1 dit jaar, het gaat eigenlijk alleen maar over de batterij. Want wat er ook nieuw is, ze rijden met 100% synthetische brandstof. Nou weet ik daar zelf helemaal niks van. Maar gelukkig hebben wij natuurlijk Gerrit van de TU Delft. Die heeft me uitgenodigd. Kom eens hier naartoe, gaan we eens een leuk proefje doen. Ja, daarom ben ik hier eigenlijk. En ik heb ook nog die beveiligingsbril, dus niet mijn snelle planga zelf. Ah, Gerrit,
Rob.
Goed je te zien.
Hoi,
Rob.
Hey.
Gilles. Ja, dus Gilles is niet gezenderd, dus ga even met Gerrit. Maar Gerrit, wat gaan we doen vandaag?
Ja, we gaan het hebben over synthetische brandstof en dat noemen we ook wel e-fuel. En het mooie daaraan is dat als je dat in een V10 stopt, je het mooie oude geluid er terug hebt, maar toch duurzaam rijdt.
Kijk.
Want het bijzondere aan deze brandstof is dat het gemaakt wordt op basis van lucht en water en niet meer dus op basis van de fossiele olie tot nu toe.
En dat betekent eigenlijk, ja, we hebben niet voor niks onze kleding natuurlijk aangepast, dat we het ook zelf gaan brouwen.
Dat gaan we doen, ja. Dus wat we gaan doen is, uit de lucht gaan we de CO2 halen. En uit water halen we waterstof. En dat doen we door middel van een duurzame elektrische stroom. En die combineren we dan samen tot een brandstof.
Het is nieuw sinds 2026 in de Formule 1, maar het is ook peperduur, hoor ik de hele tijd.
Klopt, het is super duur. Je hoort prijzen die variëren tussen de 30 en de 100 euro per liter. En dat is veel, ook voor een Formule 1-team.
Ja.
En dus daarom werken we aan het TU Delft ook aan het efficiënter en het duurzaam maken van het productieproces. En dat is belangrijk voor de autosport, maar ook heel belangrijk voor de luchtvaart bijvoorbeeld.
Dit kan ik niet in mijn Ford Fiesta gieten straks, hè?
De waterstof nog niet, maar straks de benzine, de synthetische benzine, weer wel.
Oké. Dus het komt goed uit dat ik een jerrycan heb meegenomen.
Heel verstandig van je, ja. Wat we hier zien, dat is eigenlijk een belangrijke stap, hier maken we de waterstof. Dus we hebben deze kolom gevuld met water. En de stroom is nu aangezet. En je ziet heel mooi dat in het water nu de belletjes ontstaan. En de belletjes aan deze zijde zijn gevuld met waterstof. Er zijn er ook belletjes aan de andere kant, daar zit de zuurstof in. Maar we zijn natuurlijk geïnteresseerd in de waterstof. En ja, die belletjes die worden met de stroming mee naar boven gevoerd. En daarboven afgevangen en gescheiden van het water. En het gas dat daar uitloopt, dat is de waterstof die we nodig hebben om straks de brandstof te gaan maken. Dus we kunnen hier een beetje waterstof afvangen, in een ballonnetje stoppen. En dan kunnen we eens kijken wat waterstof als brandstof doet.
Je staat te smilen alsof
ja,
het
in de... Ja, daar heb ik wel zin in eigenlijk.
Oh, er gaat iets ontploffen, begrijp ik dan of niet?
Nou, misschien.
Oh. Gilles, we hebben hier op professionele wijze onze eigen aanstekenstok gemaakt, zeg maar. Lucifers aan de stok. En dan ga jij hem aansteken en dan is de bedoeling dat ik hem gewoon erin...
Ik hem gewoon erin? Gaan we gewoon...
Ja.
We gaan ervoor.
God. Oef.
Nou.
Take 4.
Ja, niet aan.
Zo.
Kijk.
Ja, dat was het. Het kan dus toch.
En wat is de vervolgstap hier nu na?
Ja, hier gaan we dus de synthetische benzine van maken. En dat gaan we doen in een ander lab. Dus daar gaan we nu naartoe.
Oké. Okay.
Dus we hebben nu die CO2 gevangen en we hebben net waterstof gemaakt. En dat brengen we hier bij elkaar onder die hoge druk en die hoge temperatuur. En wat belangrijk is, is dat hier ook van die korrels in zitten. En dat kun je hier mooi zien in deze bussen. Dus dit is het materiaal dat hier binnen in deze opstelling staat. En dat is eigenlijk heel belangrijk, want dat zorgt eigenlijk voor die hele efficiënte omzetting van de CO2 en die waterstof naar de verschillende brandstoffen, de vloeibare brandstoffen die we nodig hebben.
Ja, en dan hebben wij, ja, ik had gehoopt op een jerrycan, uiteindelijk is dit geworden, dus hier ga ik niet ver mee komen in mijn auto, maar we gaan zo meteen wel echt tappen gewoon, hè?
We gaan de tap even openzetten, dan zien we dus de echte vloeibare brandstof, die schoon is, op basis van lucht en water, eruit komen. Ik heb één druppeltje gezien.
Hij staat helemaal open nu.
Oké, okay. Ja, dat was er eentje. Ja, dit is een hele... Ja.
Als jij mij over 3 uur op komt halen, dan heb ik hem vol. Maar dit is... En we hadden het aan het begin al eventjes over, kan ik dit nu in mijn normale personenauto gieten als dit proces klaar is?
Ja, er zit, als het hier uitkomt ook nog een klein beetje water in, dus je moet het wel zuiveren. En je zou het ook nog kunnen scheiden naar de verschillende brandstofcomponenten die het beste zijn voor je auto. Maar in principe is dit de brandstof.
Nou, zo ben ik weer wat wijzer geworden van de wereld van de brandstof. Hè?
Ja.
Kun je dit ook achterover? Ja, dat,
Ja, ik zie jou al kijken. Kan ik hem ook achtergooien?
Klein snapje zo op de vrijdagavond.
Atten.
Die drinkt heel gemeen weg, denk ik, Robert.
Gerrit, ik zou hem niet drinken, hè, dit?
Dat zou ik maar niet doen.
Nee. In hoeverre verschilt de benzine van gewone auto's nou met Formule 1-auto's?
Nou, die zijn eigenlijk heel goed vergelijkbaar met elkaar. Dus voor 99% hetzelfde. Dus de normale benzine kan ook in een Formule 1-auto. En sterker nog, dat is ook wel eens geprobeerd. Alonso heeft wel eens een test gedaan in zijn Ferrari-dagen. 2011 was dat, geloof ik. En hij reed toen eerst een rondje met zijn normale Formule 1 brandstof. En daarna nog een keer met brandstof gewoon uit de pomp. En dat scheelde maar een seconde.
Maar een seconde? Maar die Formule 1 brandstof is zo ongelooflijk duur. €250 per liter.
Ja, die is nu nog heel duur, omdat het heel veel stroom kost. En de opstellingen waarin dit gemaakt wordt zijn nog vrij klein. Wel iets groter dan wat we hier in het filmpje hebben gezien. Maar het staat nog echt in de kinderschoenen. Dus dat verklaart voor een deel de prijs.
Hoe lang hebben jullie over dit kleine beetje gedaan?
Nou, dat staat helaas niet in het filmpje. Maar dat kwam even later redelijk soepel uit. Dus dat gaat in een paar seconden.
Hmm. En dus gewone benzine kan in een Formule 1-auto. Kan het ook andersom? Kan Formule 1 benzine ook in een gewone auto?
Ja, dat schijnt lastiger te zijn. Want dat levert wat problemen met de elektronica op. Die is ingesteld op de normale brandstof uit de tank. En kan dus iets minder goed overweg met wat de Formule 1 gebruikt.
Totale software error.
Het is een softwareprobleem en niet zozeer de motor.
Dames en heren, Gerrit Elsinga. Rick, als ik denk, Rick, aan benzine in de autosport, dan zie ik ook die hele gekke pitstopsvormen van vroeger, waar er dan nog getankt werd.
Ja, ja, voor mij hebben we er ook wat beelden van. Het waren inderdaad hele gekke pitstops, in de jaren 50 nog, dat het ook gewoon bloedlink was. Dit is een pitstop dus uit die tijd. Nou, het gaat allemaal nog wat rustiger natuurlijk. Dan moet er getankt worden. Heeft iemand een sigaretje nog in zijn mond? Een glaasje wijn erbij, is ook altijd lekker natuurlijk. Wel oppassen dat je niet te veel morst bij het tanken. Want ja, alles is natuurlijk hartstikke warm daar rond zo'n auto. Maar dat doen ze niet zo moeilijk over.
Hey.
Dus er wordt nog even wat benzine gemorst. Nou, dan leg je maar even een doekje in nek om niet te veel benzine daar zo hier overal te krijgen. Dat is bizar.
Lijkt wel de Minardi-dagen.
Hoe dat ging. Ja.
Is je nou?
Daar is een hoop in veranderd, gelukkig.
Ja, want tegenwoordig zijn die pitstops ook een stuk sneller.
Ja, het gaat natuurlijk allemaal veel sneller. De tanken en al dat soort dingen. De brandstoffen zijn ook wel veranderd natuurlijk. In Amerika, dat heb je ook wel meegemaakt nog, Robert. Die pitstops in IndyCar. Daar zie je dus de brandstof in een hoop gevallen niet. In ieder geval een tijdje geleden niet. Het was allemaal methanol. Dat was onzichtbaar. Als dat brandt, overdag zie je dat niet. Deze mensen die hollen weg voor een brand. Er staan ook mensen in brand. Daar Rick Mears, de coureur, die uit zijn auto klautert. Die staat echt in de brand. Derde graad brandwonden op zijn gezicht. Monteurs die in de brand staan. En je ziet het dus gewoon niet. Het is heel akelig om te zien. Maar het is gewoon het vuur. Deze monteur natuurlijk helemaal. Water, dat blust het dan een beetje. Dus vandaar dat je ook nog steeds bij IndyCar, ook als je kijkt bij de Indy 500, achter de pitmuur zie je gewoon heel veel emmers met water staan. Ja. Om over mensen heen
te gooien. Ik weet nog, in mijn tijd dat, inderdaad, zag ik dat ook. En het brandt ook heel erg aan je ogen als je lang achter een andere auto zit.
Ja.
Maar ik kwam in de pitlane en toen stond er eigenlijk een journalist. Die, ik bedoel, voor mij was er een brand en die journalist naast me die stond er eigenlijk gewoon een vlieg van zijn mouw te vegen. Maar ze dachten ook gelijk dat die ook in de fik stond. Dus ik kreeg ook een hele reet over zich heen. Ja. Maar inderdaad, een klein beetje water krijg je een soort chemische reactie en dan dooft het.
Dan brandt het, maar ja, precies. Water, dat dooft het. Ja. Wat ze nu wel hebben gedaan, is dat ze een beetje benzine, normale benzine, bij de methanol hebben gedaan. En ze werken nu ook met ethanol, dat is net even wat anders. Waardoor het wel zichtbaar is. Iets beter zichtbaar dan dat het
maar
helemaal
zichtbaar in de brand is. Beter.
Je kan mensen in de brand zien staan, maar dan weet je ook dat
makkelijker.
En weet je dat
beter.
Geen 1 april
komt? Ja, vind ik ook. Ja. Beter.
We kennen ook allemaal de beelden van Jos Verstappen waarbij toen misging destijds.
Ja, dat was natuurlijk extreem in Hockenheim toen. En dat was dit inderdaad, ja.
Zo.
Ja.
Dus daar heeft hij ook natuurlijk heel veel geluk gehad, Jos.
Nina, ben je blij dat er niet meer getankt wordt bij pitstops?
Bij ons wordt er sowieso niet getankt. In de juniorklasses worden er sowieso eigenlijk geen pitstops gedaan. Alleen Formule 2 in de hoofdrace om banden te wisselen. Bij ons wordt er voor de rest geen pitstops gedaan. Ja, eigenlijk maakt het ook niet echt uit als coureur of je nou wel of niet getankt wordt. Jij moet toch focussen op het racen. Het is misschien wel een stukje veiligheidsgevoel inderdaad. Dat je weet dat je auto niet in de fik komt.
Maar de fans vinden het wel spectaculair. Hè? Want je hoort veel mensen zeggen, vroeger was dat wel gaaf man met die pitstops.
Ja, omdat er veel gebeurde, weet je. Dus het maakt het hele proces gewoon spannender. Gewoon,
hoe meer er fout kan gaan, hoe meer mensen
hier stonden ze dan zo klaar. Dat weten we allemaal nog wel die tijd. En we hebben ook genoeg coureurs met slang en al gewoon de pitlane.
Oh, we noemen geen namen.
Nee. Nou ja, Felipe Massa bijvoorbeeld.
Christian Albers. Ja,
ik weet nog wel dat Massa echt in Singapore gewoon aan de leiding ging. En toch uit enthousiasme te snel gewoon die halve installatie meenam.
Wat zouden we het leuk vinden in de studio als het terug zou komen? Ja, twijfelachtig. Ja,
probeer het eerst eens bij de Shell op Noek. kijk hoe dat gaat.
Maar goed, toen stond er geen druk op het banden wisselen. Want omdat de tanken duurde een korte stop was misschien 6 seconden. En een lange stop was gewoon richting 9 seconden om te tanken. Ja, dan kon je gewoon op je dooi lullen tempo die banden wisselen. Ja. Zeg maar. Nu zit er echt wel wat druk op, ook voor de crew, zeg maar. En het ging een paar keer mis.
Schumacher
is ook nog een keer met een brandende Ferrari. 2003 geloof ik, Oostenrijk de pit uitgegeven. En won nog de race. Dus het hoeft niet.
Maar zou het niet terug kunnen komen, jongens? Want ze zijn toch aan het onderhandelen nu?
Als je kijkt bij IndyCar en NASCAR, daar is het nog gewoon. Dus waarom zou de Formule 1 het dan niet
kunnen? Ja, maar de Formule 1 meer reist. En die gaan heel de wereld over. En ze hebben het juist geschrapt om die hele installatie niet meer mee te nemen. Om meer sustainable te zijn. Dan spaar je zomaar hoeveel duizenden kilo's gewicht om van A naar B te slepen.
Jij zegt meer sustainable te zijn. Dat brengt ons bij de reglementen 2026. Ja. Afgelopen week had de FIA eerste meeting waarin ze over de reglementen gingen praten.
Ja.
Daar kwam toch eigenlijk een beetje uit dat wij aan tafel hier al voorspeld hadden, namelijk dat we het in de software moeten gaan zoeken, de veranderingen. Wat denk jij ervan, Robert?
Ja, het is natuurlijk heel tweeledig. Want als jij dit kampioenschap hebt uitgeschreven jaren geleden en je hebt als team, als Mercedes, gewoon heel goed je huiswerk gedaan en je gaat aan de leiding van het kampioenschap en je gaat gewoon deze titel winnen, dan is het niet fair dat die reglementen worden aangepast. Aan de andere kant was ik de meest gedesillusioneerde fan, analist tijdens de kwalificatie in Suzuka. Ik heb nog nooit zoiets suf zitten kijken. Dat is gewoon op zo'n magisch circuit dat die gasten gewoon niet met het mes op de keel tot het gaatje konden gaan. Ja, vond ik echt een verlies voor Formule 1. En op zondag werd het dan weer met de race, is wat het is. Dan maak je er het beste van. Maar die quali, dan moet je gewoon al die troep van die auto halen en even focussen op performance en op de limiet rijden. En
dat het echt om het kunnen van de coureur gaat.
Natuurlijk, want de coureur maakt nu geen verschil. Lando Norris in de race in Japan, dat hij zei, mijn computer of mijn software bedacht in één keer dat hij wel full power gaf, het laatste stuk, richting de chicane. Terwijl ik wist, dan is mijn batterij op en vervolgens op het rechte stuk bij start-finish werd ik weer ingehaald door Lewis. Dus ik vind, de coureur moet bepalen sowieso wat er gebeurt in die auto. En niet de systemen moeten slim worden tijdens het rijden en denken, nu moet je full power hebben. Nee, dat bepaalt je rechtervoet.
Nina, jij als coureur, wat vind jij ervan?
Ja, ik vind het Moeilijk om er iets over te zeggen, inderdaad. Natuurlijk, ik ben onderweg naar de Formule 1. Maar ik vind het inderdaad niet heel uitnodigend nu hoe het nu gaat. Ik bedoel, inderdaad, als coureur, wij racen om echt tegen elkaar te knokken tot aan de laatste ronde. En dat gebeurt nu niet. En dat inderdaad, dat zelfs de coureur dan nog niet eens de controle heeft over wat er met de auto eigenlijk gebeurt, dat is eigenlijk al helemaal niet hoe het hoort te gaan. Dus ja, het is lastig en hopelijk doen ze dat aan. Maar ze komen nu vooral met statements om iedereen natuurlijk rustig te houden. En er wordt veel gezegd, maar niet veel gedaan nog natuurlijk. Maar hopelijk gaan ze daar wel verandering in brengen.
Nou ja, wat jij zegt, Robert. Mercedes heeft zijn huiswerk goed gedaan. Is een klein beetje de pineut. Aan de andere kant denk ik dat ze bij Mercedes ook wel inzien dat ze Formule 1 dit jaar ook een beetje moeten redden. Dat je toch ook de aandacht van de kijkers erbij wil houden.
Jawel, maar dan willen ze wel eerst die titel binnen hebben natuurlijk.
Ja, is dat belangrijker?
Ja, tuurlijk.
Wil je op deze manier winnen?
Maakt er over een paar jaar weet niemand het meer. Dan ben je gewoon met die titel erbij. Is je waardering van die team weer hoger. Dat is zo. Weet je kan hun nu niet straffen omdat ze... Maar ja, wat ga je veranderen dan? Weet je? Dus ik denk dat je dit jaar moet accepteren hoe het is. En hopen dat het gedurende de komende jaren beter wordt. Er gaan zelfs geruchten dat 2030 weer de V8-motor terugkomt. Ik weet soms niet meer het onderscheid tussen internethelden of niet. Maar het lijkt mij dat het dan weer achteruit gaat in plaats van vooruit. Ja, dit soort shots kan Mercedes wel aan wennen natuurlijk. 1-2'tjes pakken en onderweg naar de titel. En terecht, ze hebben gewoon hun huiswerk het beste gedaan.
Ja, maar ik verwacht wel dat het seizoen dat er nog wel teams wat bij komen. McLaren, denk ik, als een van de teams, die gaat wel dichterbij komen. Mm-hmm. Dus we zullen misschien nog wel wat gevechten zien tussen 6 coureurs. En helaas zit Red Bull daar niet bij.
Nee, Red Bull is dan echt wel te zwaar. Die schijnen de motor wel goed op orde te hebben.
Ja,
maar
de aerodynamica
schijnt niet lekker te zijn. Ja, maar dat wordt afwachten. Maar jij zegt, dit komende jaar gaan ze dat niet regelen.
Nou ja, misschien iets voor die kwalificatie. Dat zou al top zijn. Want ik denk dat dat de wens is van alle coureurs. En dat dat ook nog te verklaren is naar alle stakeholders.
Hè? Met veiligheid.
Met veiligheid. Want het Oliver Berman-incident, dat was ook flink. Mm. Als dat in Baku gebeurt, op Monza of Monaco.
Hang in een appartement.
Ja, dan hang je echt in een appartement. dus dat moet stoppen. Maar op zaterdag om te zeggen, oké, je mag gewoon de batterij niet opladen of je mag hem maar één keer laden. Daar kan je nog iets mee doen. Maar je wil gewoon weer zien dat ze op de limiet gaan. Dat was ik genoot daar enorm van.
Geef de kijkers ook een klein sprankeltje hoop, want misschien komen die veranderingen nog wel voor Miami.
Wel. Oh ja, maar dat zal wel moeten. Want in Miami begint een nieuw kampioenschap. Dat weet ik zeker. Er gaat iets veranderen.
Ja, maar om het even positief te houden, de auto's kunnen elkaar nu wel volgen. Ze kunnen wel dichter achter elkaar rijden. En dat is waar we wel jaren op...
Ja, meer inhaalacties.
Dus om het even positief nog wel te houden, we hebben wel meer.
Dankjewel, Nina. Ja. We gaan er nog één keer tussenuit, maar zijn zo weer terug met meer bierviltjes. En de finalisten testen voor The Seat, het stoeltje in ons eigen Ziggo Sport raceteam. Ze werden flink uitgedaagd door Paul Ricard. Tot zo. Terug hier in het racecafé. Mannen, afgelopen week werd dus bekend dat Giampiero Lambiase vertrekt naar McLaren. Dat zou voor een magistraal bedrag zijn. Hoeveel dat is, onbekend. Wel circuleerden de volgende bedragen, namelijk de salarissen van de teambazen. We weten niet wat hiervan klopt. Het is best wel flink. Adrian Newey die 37 miljoen per jaar in zijn zak stopt. Dat klopt, zegt jij?
Nee, klopt. Ja. Dat is meer dan dubbele wat hij verdiende bij Red Bull. En dus dat is gewoon by far de best betaalde van iedereen.
Ja, wat dus, zou...
Dat is nog een druppel op de hele plaat van Lawrence Stroll... dat hij al heeft geïnvesteerd. Hè. Die heeft meer dan 800 miljoen.
Dat kleine beetje kan er ook nog wel bij, die 37 miljoen.
Maar Toto Wolff is natuurlijk, die heeft het beste voor elkaar, want die heeft ook aandelen in het team. Dus zijn salaris maakt niet zoveel uit. De groei van het team en het succes is meer waard.
Als je dit ziet, denk je dan, doe mij ook maar een baantje als teambaas?
Ja, wat is er gebeurd? Waarom zit ik hier niet aan?
Had je toch beter moeten regelen, vriend?
Ja.
Wat denken jullie dan dat Giampiero Lambiase verdient? Gaat verdienen bij McLaren?
Moeilijk.
Is het in deze orde van grootte? Of?
Nee. Moeilijk, het is ook een andere functie.
Hij staat wel de top 10, hoor. Ja.
Paar miljoen, dat wel.
Paar meloen. Daar zou ik het ook wel voor doen. We gaan verder met The Seat. De competitie die uiteindelijk leidt naar een stoeltje bij de legendarische 24 uur van Spa. In onze eigen Ziggo Sport Tempesta auto. De strijd wordt steeds spannender. Er zijn nog maar 4 kandidaten over. En ze mogen op de baan laten zien wat ze waard zijn.
Deze week zijn we op Paul Ricard, waar de eerste ronde van de Seed plaatsvindt. Vier coureurs die strijden om één plek in het Ziggo Sport & Pesta Racing Team tijdens de 24 uur van Spa. En deze keer zijn het Rick Breukers en Glenn van Berlo die zich moeten bewijzen. Rick is 27 jaar oud en is allesbehalve onervaren. Hij won al 2 keer de 24 uur van Daytona, de 12 uur van Sebring en de 24 uur van Dubai. De laatste jaren race hij samen met zijn vader en broer als echt familieteam en organiseert hij internationale endurance races. Bij Glenn, 24 jaar oud, zit de liefde voor sport ook in de familie. In het dagelijks leven werkt hij als investment analyst en daarnaast doet hij triathlons en marathons. En ervaring heeft hij ook. Hij won zijn klasse in de GT World Challenge Endurance Cup en de 24 uur van Spa. Eerst is de beurt aan Glenn.
Zin in, heel veel zin in. Ondertussen meer dan een jaar geleden dat ik in de GT3 heb gezeten. Maar goed, we hebben 10 rondes de tijd om het te laten zien. Dus een kwestie van zo snel mogelijk aanpassen en een gevoel bij de auto krijgen.
I wish I could tell you more about the car, but I don't know a lot.
Goed. Ja, eerste keer in een Porsche GT3. Maar hele fijne auto. Voelde eigenlijk vanaf ronde 1 al redelijk vertrouwd aan. Dus uiteindelijk denk ik redelijke tijd neer kunnen zetten. Natuurlijk, elke keer dat je nu terug gaat in de auto zit er vooruitgang in. Met Ziggo Sport, om dat samen te mogen doen, zou zeker op mijn bucketlist staan.
Heb je nog wat tips voor Rick of ga je helemaal niks weggeven?
Ja, ik heb al wat tips gegeven.
Oh. En ben je al een beetje gespannen?
Nee, het valt mee. Ik laat het gewoon op me afkomen. Ik ben sowieso heel dankbaar dat ik hier aan mee mag doen. Dus ik heb er ontzettend veel zin in.
Nu mag Rick zich laten zien. Hoe ging het?
Het ging goed, het was wel lastig. Het team was blij. Ik heb niet het beste rondje kunnen rijden wat ik had willen rijden, maar ik heb mijn best gedaan, dus ik ben tevreden.
En waarom zou je graag dat stoeltje willen in Spa?
Ik heb er al een paar keer aan mee mogen doen en het lijkt me gewoon heel gaaf om dat nog een keer mee te doen. En dan zeker met een nieuwe auto, voor mij lijkt me dat extra leuk.
Wat vond teambaas Chris Froggatt van de eerste twee kandidaten?
We spent a bit of time now analyzing their data. They both did really well. Both drove in different conditions, different fuel loads, different tire wear. So directly comparing lap times wasn't really something we could do. Rick quite a lot of track limits in his run. I think 5, which 5 out of 10 laps is 50% hit rates, quite a lot. And we only saw one from Glenn, which was good to see. Both had really good approaches. I think they both gelled nicely with the team. We enjoyed the bit of work that we did with them and gave valuable feedback to the engineer. They seemed pretty in tune with the car. So honestly, I'd say at the moment that they're both in strong standing for the seat. But of course, we've got the test at Spa. We've got the other two to test at the moment. And I'm not going to make any brief or quick decisions on the two of them until we've seen everyone to really be able to evaluate it properly. But I think a very good and positive start to the process.
Ja, Glenn van Berlo en Rick Breukers die kunnen nu slechts afwachten. Want de concurrenten Colin Karesani en Max Jansen die krijgen nog de kans om indruk te maken. En dat doen ze volgende maand op Spa. Daarna zal teambaas Chris Froggatt de keuze gaan maken wie het stoeltje krijgt bij ons eigen raceteam. Wordt vervolgd dus.
Rick, we hadden afgelopen week een best wel saaie race. Zelfs geen NASCAR. Nee. Komend weekend wel NASCAR. Ja. Kort baantje ook.
Ja, klopt. Kort baantje. Even aandacht trouwens voor de outfit van Gameren vandaag. Hè.
Ja.
Dit is een emmertje in Amerika, maar we kunnen hier met z'n tweeën slapen. Het is een wijdtentje.
Lekker.
Nee, ze gaan weer verder naar het ene beetje rust. Op een kort circuit, een short track, zit een beetje die fase van het seizoen met wat kortere banen. 858 meter in Dover. Met natuurlijk 38 auto's op die nog minder dan een kilometer. Korte baan, maar met hele steile banking. Dus ze rijden gemiddeld ver boven de 200 kilometer. 220, 225 kilometer per uur gemiddeld. 38 auto's.
Spectaculair.
Met een korte baantje, spectaculair. Gaan lang niet allemaal de finish halen. Dus ja, we gaan het zien zondag.
En je hebt nog leuk nieuws over Bijtske Visser.
Ja, Nederlands nieuwtje. Bijtske Visser die gaat NASCAR rijden. Dat is de Europese NASCAR-serie. Dat ligt wel heel ver bij NASCAR zelf vandaan. Maar het is wel onderdeel van de hele NASCAR-organisatie. En het is gewoon leuk dat ze daar aan mee kan doen. Er rijden meer Nederlanders in die klasse. Maar zij zijn dus dit jaar ook bij. En ze vertelt ons even hoe het allemaal tot stand is gekomen.
Het nieuws is eruit. Ik ga dit jaar Euro NASCAR rijden bij Rehberg plus Promotion Racing. Super veel zin in. Afgelopen winter heb ik al een keer mogen testen met de auto in Frankrijk. En ja, dat ging super goed. En sindsdien zijn we keihard bezig geweest om het rond te krijgen voor dit jaar. Last minute, afgelopen week contract getekend. Volgende week is de eerste race in Valencia. Dus ja, ik kan niet wachten om daar in de auto te springen.
Nee, ja, we wensen Bijtske natuurlijk heel veel succes. Wat zei je?
Nee, race hij niet ook tegen jou?
Nee. Kijk, zij was vroeger mijn voorbeeld toen ik jong was. Zij was vroeger echt mijn
vriendin.
Ik vind het zo vet dat zij het nu weer gaat doen. Ze heeft natuurlijk een tijdje na W-series moeilijk. Hè? Die meiden hebben nooit hun prijsgeld gekregen. Heeft ze wat kleinere klasses gereden. Maar dat ze nu weer zoiets gaat doen, vind ik gewoon echt vet.
Ja, dat is ook zo. We wensen natuurlijk heel veel succes. Yes. We hebben ook nog wat bierviltjes van mensen uit het publiek. Jolijn en Joyce, waar zijn jullie? Arm in de lucht. Kijk hiervoor, de microfoon komt naar jullie toe. Jullie hebben een vraag voor de mannen en vrouw hier aan tafel.
Ja, wij vroegen ons eigenlijk af, wie vinden jullie de grappigste en leukste coureur?
Wie is de grappigste en leukste coureur?
Grappigste en leukste. De knapste weet ik wel. Maar de
huidige? Huidige coureurs? Ja. Althans zou Robert Doornbos natuurlijk mijn antwoord zijn.
Ja, een wereldgozer ben jij. Wat wil jij voor je verjaardag?
Leukste nu?
Nee, van de huidige coureurs.
Van de huidige.
Formule 1, toch?
Ja, ik vind Alonso heeft toch best wel humor. Ik vind droge humor. Ja, dat moet je ook wel als je in zo'n auto zit, denk ik. Ik vind Lando Norris wel grappig, maar dat is misschien niet meer mijn type humor. Dat is meer jouw type humor.
Ah, ja. Wie heb je het hardst gelachen, Jack?
Ollie Bierman.
Ja?
Jij kan toch met Lando altijd.
Ja, maar Lando is lief. Lando is lief en is gezellig, is leuk. Maar het grappigste, de leukste met Engelse humor, Ollie Bierman. Is echt een topgozer.
Nina, wie kan jij het hardst lachen, denk je?
Ja, Bierman wel. Ik heb ook met zijn broertje gereden. Dat is echt hilarisch, inderdaad, hoe onverschillig zij zijn en niet doorhebben dat ze zo grappig zijn eigenlijk. Iemand die ik wel heel erg mis in persoonlijkheid is wel Daniel Ricciardo, denk ik ook.
Ja, die mis dat is allemaal. Wel de lachenbek natuurlijk.
Ja, die bracht echt positieve energie altijd.
Ja. Vraag van Jordi. Waar ben je, Jordi? Arm in de lucht.
Jordi, zendtijd.
Kijk, daarachter.
Hand in de lucht.
Ja, de microfoon zit bijna onder je neus. En dan kan je de vraag zelf stellen, als je hem nog weet tenminste.
Nee, eigenlijk niet.
Oh. Klasse, nou, Jordi heeft net te veel sapjes op.
Ja, Jordi mag geen biertjes meer. Welke coureur wordt volgens jou structureel onderschat door de media? Is jouw vraag.
Ja, dat was meer mijn vraag richting, denk ik, zeg maar, richting Van Doornbos en zo.
Van Doornbos en zo. Je bent de Enzo.
Doornbos en zo.
Enzo ben jij, Jack.
Ben ik Enzo?
De Enzo duo.
Het meest onderschatten.
Door de media.
Ja. Door de media onderschat?
Ja.
Oké. Okay.
Lance Stroll.
Nee.
Nee, die kan gewoon niet.
Nee, ik denk nu als je dit seizoen... Ja? Ik denk Charles Leclerc. Charles Leclerc vind ik dit seizoen zo sterk. Ik weet niet wat het is.
En daar hebben we het dan minder over. Omdat we het toch vaak over Hamilton hebben. Bedoel je dat?
Ja, een beetje onderschat. Weet je, een beetje ondergesneeuwd. En Charles Leclerc, oh ja, hij...
Wie is er een betere coureur dan? Leclerc of Hamilton?
Op dit moment in de Ferrari Charles Leclerc.
Ja? Eens?
Ja, ik denk dat Hamilton nog wel een race gaat winnen dit jaar zo.
Gaat goed?
Maar
jij mag ook geen biertjes meer?
Nee, jezus, wat zit er in dat spul, man? Wat is dit voor spul? Hey, je zei, kom maar een
magische druppeltje zetten, ja.
Oh, dat was het. Had ik niet moeten doen. Onderschat. Ik denk dat de Engelsen altijd nog wel kritisch zijn naar Max. Vind ik ook wel, hoor. Die Engelse media zitten altijd nog wel...
Ja, die zijn gewoon nog een klein beetje pisser om 21.
Een klein beetje maar. Maar goed, ik denk dat je het antwoord
wel. Kan het zo zijn dat niemand, dat het antwoord niemand is? Dat iedereen prima gerate wordt zoals ze zijn. Ja, kan toch?
Ja, dat kan ook.
Volgende vraag. Hoe komen jullie de F1-loze weken door?
KZ-karten.
Wow. Ja, karten. Ja,
aan te raden, aan te raden.
Jij zit alleen op social media.
Nee, een marathonnetje Rotterdam lopen.
Oh ja, dat ga je morgen doen.
Nou,
wat? Of een zondag.
Zondag, ja. Hebben we weddenschap verloren? What?
Nee.
Ga je het echt leuk?
Ik zou eigenlijk in Qatar zitten dit weekend voor de MotoGP. Maar is natuurlijk ook uitgesteld. Dus ineens zoals jouw geboortestad.
Ja. Ik ga morgen op een sim rijden, heel de dag. Daar word ik waarschijnlijk helemaal om mijn oren gereden door mannetjes van 12. Maar bij Build for Performance hebben we een sim day.
Jack, jij?
Ja, ik ga zondag iets heel leuks doen. Voor het eerst ga ik een live online event doen. Om 5 uur 's middags zondag. Tijdens de tijd dat de Grand Prix van Bahrein zou zijn. En dan ga ik gewoon live met de community gaan we kletsen over wat je ervan vindt. En gaat Max stoppen? Wat we nu allemaal hier
Ik denk je gaat nu zeggen dat je OnlyFans-platform hebt.
Nee,
wat
nou zeg!
Wat zeg je nou?
Het is voor fans only.
Voor fans only? Ja.
Nee, maar waar kunnen we dat zien?
Bij op mijn Instagram-account, Jack on Tracks. En dan kun je gewoon lid worden van de community. En dan gaan we op zondagmiddag tijdens racetijd gaan we lekker met elkaar lullen over racen. En wat wij hier nu ook doen. Vragen stellen, oplossingen verzinnen.
Top. Ik ga inbellen.
Ja, ga je mee doen?
Ik ben er ook bij. Laatste vraag. Hoe groot acht jullie de kans dat Verstappen en Leclerc samen bij Ferrari gaan rijden? Hadden we net even al die rode pakken.
Ja, maar het is wel grappig. Nee. Wie vraagt dat? Dat vind ik wel
Sam. Sam, waar ben je?
Achter
je. Oh, kijk, hier is Sam.
Ik vind wel Sam goed, want we hebben het er eigenlijk nooit over, hè? Dus je zag het net ook weer, hè? Kleur, rood.
Ja, jullie blijven elke keer Mercedes roepen.
Ferrari, ja. Maar misschien is dat juist wel de grote kracht die erachter zit. Dat we het er juist niet over hebben. Stiekem gebeurt het. Ik denk... Rob, ik hoop dat
Nee, niet mij meetrekken steeds.
Ja,
dat is lul. Dan krijg je dat Enzo, je hebt toch gelijk.
Enzo. Nee, ik denk dat Max kan toch heerlijk nu achteroverleunen. Wie heeft straks het beste pakket waar ik eventueel naartoe zou kunnen gaan? En dat kan rood, zwart, groen zijn.
Ja, dat snap ik allemaal wel. Maar is het niet zo dat van elke coureur het toch stiekem de droom is om ooit in rood te rijden?
Ja, ik vraag het niet meer, hè?
Dat is natuurlijk wel. Kijk maar naar Lewis Hamilton, kijk naar Alonso, kijk naar Vettel. Ze hebben het allemaal... zijn het nog aan het proberen en hebben het geprobeerd. Maar ja, het is niet zo makkelijk om daar succes te brengen.
Nee, ja, Ferrari, het gaat niet zo lekker daar een aantal jaar. Nina's, jouw droom ooit in het rood?
Niet zeg geen nee. Ik wil gewoon graag in coole auto's rijden en lekker vechten op de baan.
Welk kleurtje maakt niet uit. Sam, wat denk jij? Leclerc en Max Verstappen samen?
Ik hoop het, maar ik ben er bang voor. Maar ik hoop het wel.
Als ik deze twee moet geloven, gaat hij echt in het zwart rijden.
Zou ook leuk zijn, maar ik denk wel dat het beste rijderskoppel zou zijn. Leclerc en Verstappen samen.
Ja, als er één iemand het tegen Max Verstappen op zou kunnen nemen... denk ik stiekem dat Leclerc...
Quali wel, ja. A little incident, toch? Ze hebben nog wel een strijd uit de kartingdagen. Ja, het is gewoon... Charles Leclerc is natuurlijk het wonderkind van Ferrari... maar het is tot op heden nog niet echt.
Net niet, hè?
Nee.
En het ligt echt niet alleen aan hem, hoor. Want die auto zal echt niet de beste zijn. Maar wordt wel tijd.
Jongens, het is bijna 12 uur. En dat betekent dat onze Rob van Gameren... Ja.
Nee.
Ik ben op de
We hebben net zo lang gewacht, hè?
Ja.
Ja, wij zijn hier ooit in 2015 mee begonnen, Robert. Toen was ik nog een begin twintiger. Ondertussen is dat al niet zo ver.
Ja, dus hoeveel
je
rondjes over zijn finish?
Niet, klappen.
Wat heb je dit nou weer? Is dit nou weer van... Oh,
jouw lievelingsdier.
Een gekko.
Een
gekko. Hey. Leg even uit, gekko.
Ja. Ik was vorig jaar natuurlijk bij de Grand Prix van Thailand. En het hotel dat we hadden, had niet alleen mij in de kamer... maar met mij ook nog 1700 gekko's.
Oh.
Daar ging ik redelijk vanuit mijn panty, kunnen we zeggen.
Ja.
Oh. Dus sindsdien wordt overal met mij de draak gestoken. Overal in elke hotelkamer waar ik kom... laat ik in allereerste zeg maar, de receptie meekomen... om in Thailand alle gekko's weg te halen.
En die broek heb je nog, of niet? Of die heb je daar gelaten?
Je hebt toch ook je hebt ongetwijfeld ook een thuisbroekie.
Oh, je thuisbroekie.
Gemeenbroekie. Maar deze lizard, daar word ik morgen lekker spoenie mee wakker, denk ik.
Ja, maar jij voor alle dieren bang?
Nee, niet alle dieren. Of je bedoelt jouw hond?
Nee, die is er niet meer. Die is nu as.
I know, maar...
Het is nu as.
Ja,
sorry.
Nee, maar goed. Ja, maar jouw hond was wel gigantisch.
Ja.
Was bijna een paard zo groot.
Ja, nou, dat viel wel
groot potje as dan nu.
Het is zwaar.
Jouw verjaardag. We hebben niet alleen dit grappige, beetje lullig cadeautje. We hebben ook nog een echt cadeau.
Ja?
Je gaat namelijk rijden op de Red Bull Ring in een Formule 4-auto.
Ja.
Kijk
eens.
Hebben ze toch kijk op talent bij Red Bull?
Ja.
Ja.
Nou, dat zeg jij.
Ze hebben
Dat zeg jij. Kijk, het talent. We hebben ook even beelden dat je nog wel misschien een klein beetje moet oefenen. Want het ging niet zo lekker in 2017, hè?
Ja, maar dat is eeuwen geleden. Dan gebeurt het allerbeste, Robert, toch?
Ja. Dit is in de categorie hoe voor je het zelf
gaat.
Merp, merp, merp.
Ik heb nog nooit iemand zo vredig zien afslaan, trouwens.
Ja, daarom, precies.
Nina, ga je hem nog een lesje geven? Want
eigenlijk moet ik jou even komen coachen daar, hè? Vind je niet?
Ja, want ik weet waar we nu naartoe gaan. Passen. We gaan richting de bult, dus linksaf. Dat is meestal niet goed nieuws voor mij. Appa, weg.
Maar
dit is wel goed opgevangen, toch, Nina?
Ja, heel erg. Je ziet ook inderdaad
dat... Dat is het.
Nee, maar zo slecht zie ik niet.
Oh.
Toch, Chris?
Oh, kijk. Heel vlak wordt geslaaid. Ja, dat betekent dat de uitzending erop zit. Robert, fijn dat je was. Jij gaat weer maandag terug naar de Zandbak.
Ja, ik ga maar naar de Zandbak.
Goed, nou wel. Hopelijk snel weer in het café. En anders natuurlijk op de lijn.
Zeker.
Het racecafé gaat sluiten, maar vrijdag zijn we er gewoon weer om 10:30 met het racecafé. Bedankt voor het kijken voor nu en een heel fijn weekend. Krijg deze dag.
En wat me opvalt is dat iedereen veel dichterbij zit. En ik begrijp dat wel, want in de tijd van Campus wilden ze allemaal ver van die tafel zitten. Maar nu kunnen ze dicht bij jou zitten.
Ik heb expres een lekker luchtje.
Ja, ze willen dicht bij jou in de buurt zitten.
Wij hebben samen RD, JP,
in de eerst overleggen wat je gaat zeggen.
Ja. Heb jij ook een favoriete engineer?
Ik had vorig jaar vrouwelijke engineer. Daar vond ik echt heel tof. Gingen samen een avond doen. Al dat soort dingen natuurlijk.